Amen. God is goed. Ik heb een tafeltje niet meegebracht, die zal ik hiervoor neerzetten. We gaan het met elkaar hebben over een kokosnoot vanochtend. Ik weet niet of u van kokos houdt, ik zal er eens even wat bij pakken. Het is een mooie kokosnoot, gevonden bij de Albert Heijn vandaag. En ik wil met jullie een Bijbeltekst lezen, dus als je een Bijbel mee hebt, pak even Johannes 16 erbij, vers 33. En anders wordt hij misschien wel geprojecteerd op het scherm. Nee, zegt Jeroen, geen probleem. Ik kan goed voorlezen. Ik wil lezen vanaf Johannes 16, vers 33 tot Johannes 17, vers 3. En ik heb de preek genoemd de kokosnootpreek. Toen ik deze tekst las, moest ik meteen denken aan een kokosnoot. Johannes 16, vers 33. Deze dingen heb ik, dat is Jezus, tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar gemeente, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Halleluja, dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven heeft over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan alle die u aan hem gegeven hebt. En dit is het eeuwig leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Tot zover. En dat gaat mij vooral om dat laatste vers. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. In de basisbijbel staat, het eeuwig leven is dat de mensen u kennen. De enige echte God en Jezus Christus die u heeft gestuurd. Het eeuwig leven is dit, zegt Jezus. Maar wat is dat nou, eeuwig leven? Wat betekent eeuwig leven? Dat we God kennen. Vaak als wij denken aan eeuwig leven, dan denken wij aan de hemel. Als we straks sterven, dan zullen we voor eeuwig bij God zijn. Maar er staat hier niet, maar het eeuwig leven is dat wij voor eeuwig bij God zijn. Nee, er staat hier, maar het eeuwig leven is dat de mensen u kennen. De enige echte God en Christus die u heeft gestuurd. En toen ik daaraan moest denken, dat is ontzettend logisch, zou iedereen hebben, moest ik meteen denken aan de kokosnoot. Dat snapt u wel natuurlijk. Ja, hè? Dat dacht ik al. Ik moest denken aan een kokosnoot. En als je naar deze kokosnoot kijkt, hoe zou je deze kunnen beschrijven? Leg eens uit, wat voor eigenschappen heeft deze noot? Een harige bal. Hij is heel hard. Zeker. Ik zal hem niet op je hoofd... Dat gaat niet goed. Het is een harige, harde... Een ronde noot. Harig, hard, hij is bruin. Ja, en hij is lastig open te maken. Ik zou je een uitdaging kunnen geven om dat je met je tanden te doen of zo. Dat gaat je niet lukken waarschijnlijk. Het is een harige, harde, bruine noot. Maar, ik heb nog iets meegenomen. En dat is een geopende kokosnoot. En als je deze noot nu eens beschrijft. Het is een lege noot. Ja, ik heb het water er even uitgehaald. Dat heb ik gisteravond lekker opgedronken. Maar als je hem nou zou beschrijven, dan is die opeens... Ja, van binnen is die niet zo hard. Hij is ook niet bruin, hij is wit. Dus hij is zacht, hij is wit. Hij is niet zo harig. Hij is best... Ja, hoe moet je dat zeggen? Nou, in ieder geval niet harig. Je kunt het eten. De buitenkant kun je niet eten, de binnenkant wel. En er is een duidelijk verschil tussen de buitenkant en tussen de binnenkant. Ik leg ze hier even neer, dan kun je er goed naar kijken. Dus als je ooit weer deze Bijbeltekst leest, dan denk je meteen aan een kokosnoot. En ik heb eigenlijk drie punten opgeschreven. En mijn eerste punt is God kennen... is anders dan kennis hebben over hem. Je kunt weten wat een kokosnoot is. Maar als je zelf nog nooit een hapje hebt genomen van die binnenkant, heb je geen flauw idee waar je over spreekt. Kennis hebben is anders dan kennen. Weten dat een kokosnoot bestaat, is anders dan ervan geproefd te hebben. Als je nog nooit een kokosnoot opengemaakt hebt, weet je niet wat er aan de binnenkant zit. Je weet niet hoe smakelijk dat vocht is wat daarin zit. Ik heb er gisteren echt van genoten om dat even lekker op te drinken. Als je een kokosnoot van de buitenkant bekijkt, is er een groot verschil met hoe die er aan de binnenkant uitziet. Aan de buitenkant is hij bruin, hard en harig. En aan de binnenkant is hij wit, vochtig en zacht. Iemand kan je zelfs vertellen hoe een kokosnoot smaakt. Ik kan zeggen, oh, wat ik doe. Het is zo heerlijk. Als je er een hapje van zou nemen. Het is het beste wat je ooit geproefd hebt. Maar totdat je zelf een hapje genomen hebt, heb je geen flauw idee waar je over spreekt. Iemand kan je uitleggen, ja, als je een kokosnoot, dat smaakt een beetje naar, ja, notig, fruitig. Het is een hele specifieke smaak. En iemand kan je vragen, ja, maar waar kun je het mee vergelijken? Ja, geen idee. Je moet het zelf geproefd hebben. En zo is het ook met een persoon. Iemand kan jou vertellen over wie ik ben. Je kunt mij beschrijven als de meest knappe man die ik ooit ontmoet heb. Dat is Marcel. Dat is the most handsome man I ever met. You have to say amen now. Ja, oké, ja. Okay, ja. Je kunt mij beschrijven als dat is de meest gespierde, knappe man met blond haar. Je kunt een beschrijving over mij geven, maar totdat je mij echt ontmoet hebt en mij gepraat hebt, tijd in mij geïnvesteerd hebt, heb je geen flauw idee wie ik ben. Je kan een foto van mij zien, maar totdat je mij echt ontmoet hebt en een relatie met mij hebt, een vriendschap hebt, heb je geen flauw idee wie ik ben. En zo is het ook met God. Je kunt informatie opzoeken over God. Je zou zelfs de Bijbel kunnen gaan lezen, wat ontzettend goed is om te doen. Je zou kennis kunnen opdoen over God. Je zou hem kunnen gaan beschrijven. Je zou kunnen zeggen, nou, God ziet er ongeveer zo uit. Dit zijn zijn karaktereigenschappen. Dit is wat hij gedaan heeft in het verleden. Dit is hoe hij omgaat met zijn discipelen. Dit is wie God is. Je kunt een beschrijving geven over wie God is. Je kunt iets zeggen over hoe hij eruit ziet. Maar heel vaak zijn dat buitenkant dingen. Maar totdat je echt geproefd hebt van die binnenkant, van wie God echt is, heb je geen flauw idee. En in deze tijd waarin we leven, hebben mensen nogal een beschrijving over wie God is. Als ze kijken naar de kerk, dan zeggen ze, nou, dat is een stelletje hypocriete mensen. Ze zingen wel, ze preken wel, ze lezen wel wat Bijbel, maar in hun leven zie ik totaal geen verschil. Ik wil die God helemaal niet kennen. Nou, als dat de God is over wie zij spreken, nou dan hoeft het van mij allemaal niet. Ik zie een God die bruin is, die hard is en die harig is. Ik was afgelopen week in het ziekenhuis en ik was aan het werken terwijl Anna boven in dat bed lag. Ik mocht er niet de hele dag bij zijn, dus dan ging ik beneden in die kantine een beetje zitten werken. Nou, er zit nooit iemand die vol van Jezus is in een ziekenhuis. En er komen allerlei zieke mensen voorbij die met je willen praten. Nou, en er ging op een gegeven moment ging er een stel naast mij zitten en die moesten wachten op hun volgende afspraak. Ze moesten naar de oncoloog, dus dat was erg heftig. En ik vroeg ze, geloven jullie in God? En zij zeiden, nou, geloven in God, we hebben een buurman. Ik zal je vertellen over die buurman. Die buurman, die gaat altijd in zijn zwarte pak, gaat hij op zondag naar de kerk. Nou, en wat een vrome man is dat. Een zwart pak heeft hij aan. Hij gaat al twee keer naar de kerk. Ze hebben geen tv in de huiskamer staan. Ja, wel op de zolder hoor. Ja, dat weet ik wel. En dat telefoontje van hun ook. Ja, vrome mensen zijn dat. Maar ondertussen, wat een misbruik is er in dat gezin. Die kinderen worden misbruikt. Kinderen worden geslagen. Het gaat helemaal niet goed in dat gezin. Maar ja. Op zondag wel netjes naar de kerk. Ho, en wat zijn dat vrome mensen. Weet je, mensen hebben een bepaald beeld van wie, van wie christenen zijn en van wie God is. En heel vaak zijn dat beelden zoals de buitenkant van een kokosnoot, bruin, hard en harig. En dat is vervelend dat mensen op een verkeerde manier Christus laten zien. dat ze op zondag in de kerk zitten en op maandag hun kinderen misbruiken. Dat is vreselijk. Dat is het vreselijkste wat er is. Dat zijn, volgens mij heb ik daar de vorige keer met u over gehad, de meest beklagenswaardige mensen die er zijn. God heeft genade over ze, maar ze zijn flink aan de beurt, denk ik. Het zijn de meest vreselijke mensen die er zijn. Maar heel veel mensen hebben een beeld van wie God is, maar dat zijn beelden van de buitenkant van de kokosnoot. En misschien heb je ook wel zo'n beeld van God. Als je kijkt naar de wereld op dit moment, je ziet allerlei pandemieën, allerlei crisissen, stikstofcrisis, wooncrisis, milieucrisis, allerlei verschillende crisissen. En dan denk je, Heere God, waar bent u nu nog gebleven in deze wereld? Bent u nog steeds goed? Of bent u misschien vergeten genadig te zijn? Heere God, we zien allerlei mensen lijden. Er is zoveel ziekte, er is zoveel pijn, zoveel verdriet, zoveel nood in de wereld, oorlog in Oekraïne. Heere God, bent u nog steeds een goede God? Of misschien in je eigen situatie, ik ben zo ziek, ik ben zo bang, ik ben zo depressief. Misschien heb je hem wel een beeld van God, alsof hij een harde, bruine, harige kokosnoot is. Maar heb je ook wel eens gekeken aan de binnenkant van die noot? Durf jij dwars door die buitenkant heen te kijken? Die buitenkant van lijden in de wereld. En we hoeven daar niet stil over te blijven. We mogen best vertellen dat het lastig is. Je hoeft je pijn en je verdriet niet weg te stoppen. Het is niet zo dat als je christen bent, dat je geen ziekte meer meemaakt. Geen verdriet, geen angst of geen pijn. Misschien is het lijden nog wel heftiger, juist omdat je christen bent. Die dingen zijn echt, die dingen die zijn aanwezig. Die hoeven we niet weg te stoppen. Maar het is niet wat God bedoeld heeft. God heeft geen angst, geen ziekte, geen verdriet, geen lijden bedoeld in jouw leven. Hij wil jou leren kennen. Hij wil dwars door die schil, die harde schil heen, naar de binnenkant toe gaan. God kennen is anders dan kennis hebben over. Je kunt kennis verzamelen over wie hij is. Maar ik wil je uitnodigen om dwars door die buitenkant heen die noot te openen en een hapje te nemen van die binnenkant. Eeuwig leven is God kennen. Dat is mijn tweede punt. En het belangrijkste aan het eeuwige leven, het enige wat het eeuwige leven zo mooi maakt, is het God kennen. En ik heb opgeschreven, de eeuwigheid is een hel als je God niet kent. Want het enige wat de eeuwigheid meer dan de moeite waard maakt, is dat we Gods intense liefde en aanwezigheid kunnen ervaren en hem volledig kunnen kennen. Mensen verlangen naar de hemel. Waarom verlangen wij naar de hemel? Niet omdat er gouden straten zijn. Wat kunnen ons die gouden straten nou boeien? De hemel is het waard om daar te zijn, omdat God daar is. De enige reden waarom de hemel jouw leven waard is, is omdat God daar is, omdat zijn heerlijkheid er is, omdat zijn kracht daar is, omdat zijn aanwezigheid daar is. De enige reden om te verlangen naar de hemel, de enige reden om te verlangen naar de eeuwigheid, is omdat we voor eeuwig met God kunnen zijn. Hij is ontzettend goed. In hem is geen pijn te ontdekken. Hij is niet de bedenker van pijn. Hij is niet de bedenker van ziekte. In hem is geen veroordeling. Hij is volledig goed. Hij is volledig liefde. Hij is volledig recht. En hij zal recht spreken over het onrecht wat jou is aangedaan. De enige reden waarom de eeuwigheid het waard is om voor te leven is God zelf. Eeuwig leven is God kennen. En als je eenmaal geproefd hebt van wie God is, als je hem kent, maar dan ook echt geproefd hebt van die binnenkant van God, dan wil je niet meer anders. Ik kan niet meer stoppen om over Anna te vertellen. Ze is zo mooi, ik hou ontzettend veel van haar. Maar ik kan nog minder stoppen om over God te vertellen. Hij is zo goed in de situaties waarin wij doorheen gaan. Ik zou niet weten hoe ik daar doorheen zou moeten gaan als God er niet bij was. God is zoveel het leven waard. We zijn zo vol hoop als hij ons spreekt. We zijn niet verslagen. We zijn niet bang. We zijn niet zonder hoop. We zijn zo hoopvol over de toekomst die voor ons ligt. Over wat God in ons leven wil doen. Omdat we geproefd hebben van die binnenkant van God. Wij zijn dwars door die buitenkant van die nood heen gebroken. En wij hebben geproefd van die binnenkant van God. Wij weten wie Hij is. Wij kennen Hem. Wij kennen God persoonlijk. Zoals ik met u vandaag kan praten, heb ik met God gesproken. En Hij heeft woorden van leven over mij gesproken en over Anna gesproken. God maakt het waard om voor Hem te leven. En als je eenmaal geproefd hebt van die binnenkant van God, dan proef je goddelijke liefde, bovennatuurlijke liefde. Liefde die je nergens anders kunt vinden. Ook al zou je het ergens anders zoeken. Liefde vol van geduld en van goedheid. Liefde die niet jaloers wordt. Liefde die niet opschept en zichzelf niet vreselijk belangrijk vindt. Liefde die geen onaardige dingen doet en niet meer alleen aan zichzelf denkt. Je proeft daar liefde die vergeeft, liefde die geneest, liefde die herstelt, liefde die vrede sticht en liefde die nooit tekortschiet of verdwijnt. Deze liefde, het echte kennen van God, is de kern van mijn geloof en ik hoop van jouw geloof. De binnenkant van de nood, dat is hetgeen wat maakt dat je nooit meer anders wilt. God kennen is eeuwig leven. God kennen is eeuwig leven. Heb jij daarvan geproefd? Dat is een vraag die ik je vanochtend wil stellen. Heb jij geproefd van die binnenkant van wie God is? Ook al heb je al die pijn en die moeite in je leven meegemaakt, maar heb je echt geproefd van wie God is? Ken jij Hem? Ken jij God persoonlijk? Of heb jij kennis over Hem? En mijn derde punt, eeuwig leven is Jezus kennen. De kern van ons geloof, het kennen van God, zit dus aan de binnenkant van de nood. Dat zit niet aan de buitenkant van de nood. We moeten naar die binnenkant toe. Maar die nood, die is onmogelijk zelf te openen. Je kunt ontzettend hard je best doen. Je kunt proberen een goed mens te zijn. Je kunt proberen lief te zijn, liefde te uiten voor je naaste. Je kunt goed zijn voor je buren, voor je kinderen, voor je vrienden, voor je familie. Je kunt zegenen wie jou vervloeken. Je kunt geld geven aan goede doelen. Je kunt je uitstrekken naar vluchtelingen. Je kunt allerlei nobele dingen doen. En ik moedig je aan om die dingen te doen. Je kunt zelfs elke zondag naar de kerk gaan of elke dag je Bijbel lezen. Maar die dingen op zichzelf zullen er nooit voor zorgen dat jouw nood geopend wordt. De enige die jouw nood kan openen, is Jezus zelf. Eeuwig leven is Jezus kennen. Jezus is de enige die de weg naar de Vader open kan maken. Jezus is de enige die ervoor kan zorgen dat jij dwars door die harde buitenkant heen naar de binnenkant kan komen en dat jij kunt proeven van de heerlijkheid van God. Er is geen andere reden, geen andere religie, geen andere mogelijkheid dan Jezus alleen. En je kunt het proberen hoor. Je kunt dit ding op de grond leggen. En je kunt erop stampen wat je wilt. Maar je zult hem niet open krijgen. Alleen als je de juiste gereedschappen hebt. Zul je die nood open krijgen. Gisteren moest ik best veel moeite doen om dat ding open te krijgen. Ik dacht, nou ja, weet je. Je geeft er een paar klappen op met een hamer. En hoppakee, hij is open. Nou echt niet. Dus ik heb een tutorial op YouTube moeten zoeken. Dat je een schroevendraaier erin slaat, water eruit. Een paar keer goed mappen op de juiste plek. Je moet een bepaald lijntje vinden. En dan, als je het goed doet, huppakee, gaat die nood open. Maar met je blote knuisten gaat je dat niet lukken. Er zijn mensen die het kunnen, maar goed. Mijn punt is, toen God de hemel en de aarde schiep, was het goed. Toen hij de mens schiep, was het zeer goed. Staat er in Genesis. Hij maakte jou en mij, u en mij. Hij maakte ons perfect. Hij maakte ons eigenlijk als het ware met een geopende nood. Wij hadden van nature toegang tot de binnenkant van God. Wij konden van hem proeven. Als je Genesis 1, 2, 3 leest, dan lees je dat Adam en Eva in de aanwezigheid van God verkeerden. Ze konden bij hem zijn, ze konden met hem wandelen, ze konden met hem praten. Ze konden zijn liefde ontvangen, zijn heerlijkheid aanschouwen. Zonder enige grenzen kon zijn de aanwezigheid van God zijn. Ze konden hem volledig proeven en kennen. De nood was geopend. Maar door de zonde die wij gedaan hebben, is de toegang van God gesloten. En is de nood gesloten. Oh, en God is nooit veranderd. Die binnenkant die zat er nog steeds en die is er nog steeds. Die heerlijkheid van God en het kennen van God, het kennen van Jezus ligt voor iedereen open. Voor jou en voor mij, voor jouw buren, voor jouw vrienden, voor jouw familie, voor iedereen. Jezus is niet alleen gestorven voor jou en mij, hij is gestorven voor heel de wereld. Maar de nood is gesloten. En hoe hard je ook probeert, hoe goed je ook bent, hoe moreel persoon je ook bent, of je nou dominee bent, moeder Teresa, of weet ik het wie, de nood is bij iedereen gesloten. En de enige manier om die nood open te krijgen is door Jezus alleen. Jezus die zonder zonde was. Jezus die nooit een fout begaan heeft. Jezus die nooit toegegeven heeft aan verleiding. Jezus die recht had op de geopende nood. De nood die is bij hem nooit gesloten, omdat hij nooit gezondigd heeft. Hij had altijd toegang tot het kennen van God. Hij kon met God spreken. Hij hoorde wat de Vader hem vertelde. Hij kende God als geen ander. Maar het recht op het kennen van God, het recht op die binnenkant van de nood, die heeft hij afgelegd. En hij heeft de straf gedragen aan het kruis. En aan het kruis deed hij een ruil, dat wat hij verdiende, de geopende nood. Het recht daarop, dat legde hij af om dat te geven aan jou en aan mij. En wij die geen recht hadden op het kennen van God. Wij die recht hebben op die buitenkant. Wij hebben geen recht om naar die binnenkant toe te gaan. Er is niks in mij waardoor ik recht heb om die nood te openen om God te kennen. Maar het was God zelf die naar mij verlangde, naar jou verlangde. Die zijn zoon gaf. Die 100% mens was en 100% God was. Die volledig was, die perfect was. Die de eindstreep behaald heeft. Die nooit gefaald heeft. Die recht had op die geopende nood. En die zegt, hier is het. Ik geef het aan jou. Als jij belijdt met jouw mond. En jij gelooft in je hart dat ik de Zoon van God ben. Dat ik voor jou aan het kruis gestorven ben. Zal ik die nood voor jou openen. Dan is de weg vrij om hem te kennen. Dan is de weg open om God te kennen zoals hij werkelijk is. Ik wil elk beeld wat jij hebt over wie ik ben, wil ik wegnemen. Ik wil niet alleen dat jij mij ziet. Ik wil niet alleen dat jij kennis over mij heeft, maar ik wil jou kennen. En ik verlang ernaar dat jij mij gaat leren kennen zoals ik werkelijk ben. En ik vraag jou vandaag, wil jij Jezus kennen? En als ik jullie zo zie, dan zijn jullie er allemaal al vaak in deze gemeente geweest. En ga ik er even vanuit dat jullie allemaal Jezus kennen. Maar mocht dat niet zo zijn, ik wil je uitnodigen vandaag. Wil jij de uitnodiging van Jezus aannemen om hem te leren kennen? Wil jij een keuze maken voor hem? En als je al langer christen bent, misschien is de uitnodiging voor jou vandaag, wil jij hem beter leren kennen? Wil jij de uitnodiging aangaan om hem te vertrouwen in jouw situatie? Ik geloof dat God jou wil laten zien dat hij niet harig, hard en bruin is, maar dat hij wit, zacht is en heerlijk is om van te eten. Zullen we met elkaar gaan staan? Vader in de hemel, Heer, wij danken u voor uw naam, voor uw heerlijkheid, voor uw kracht. Dank u, Vader, dat u voor ons aan het kruis gegaan bent, dat u Jezus zond om voor ons te sterven. Heer, en hoe hard wij het soms zelf ook proberen om het goed te doen, kunnen we daardoor niet gered worden, Heer. Het is niet door ons eigen streven dat we gered worden, maar door genade en geloof in u alleen. Heer, en dat belijden wij vandaag als wij het avondmaal nemen, Heer. Het is door u alleen, door uw bloed wat gevloeid heeft. Door de pijn die u geleden heeft, Heer, dat u dwars door de hel gegaan bent, Heer, dat u ons het eeuwig leven wilt geven. Heer, en het eeuwig leven is dat we u kennen, de enige waarachtige God en Christus die u gezonden heeft. Het eeuwig leven is het waard, Heer, omdat we u kunnen kennen. Heer, wat verlang ik ernaar, wat verlangen wij ernaar om u beter te leren kennen. Heer, als wij geconfronteerd worden met moeite in ons leven, dan hebben wij het nodig dat we u kennen. Heren, wat lijkt het er soms op dat u bruin, hard en harig bent. Heren, als we moeilijke dingen meemaken. Maar Heer, wat verlangen we ernaar om de binnenkant van u te zien. Dat we uw hart gaan ontdekken in onze situatie. Heren, dan ontdekken we dat u anders bent dan we soms denken. Heer, u bent niet de veroorzaker van de problemen die wij hebben in ons leven. Heer, en ik bid, Heer, dat in welke situatie we ook zitten, dat we mogen proeven van uw heerlijkheid. Heer, en als hier mensen zijn die u niet kennen, Heer, dan bid ik, Heer, dat ze een keuze zullen maken voor u. Dat ze een keuze zullen maken, ik geef mijn leven aan u. Ik heb het geprobeerd, ik heb gestreden, ik ben moe. Maar ik geef mijzelf aan u, opnieuw of voor de eerste keer. Ik wil u beter leren kennen, ik nodig u uit in mijn leven. En dat spreek ik over je uit. Als jij dat bent, ik nodig uit dat God in jouw leven komt. Dat je zult proeven van zijn heerlijkheid, van zijn kracht, van zijn liefde. Van de liefde die je nergens anders kunt vinden. Ik bid dat die leven je zal overspoelen, zal overstromen. Ik bid dat je zal proeven van zijn heerlijkheid. Ik bid dat je zult genieten van wie hij is. Ik bid dat je zult ontdekken hoe prachtig zijn liefde is voor jou. In Jezus' naam. Amen.